Oké, heerlijk om vanmorgen weer bij jullie te mogen zijn. Je mag wel weten dat ik op zondag mij altijd een enorm rijk mens voel. Ik vind het heerlijk om op zondagmorgen onderweg te gaan. Vrouw en kinderen even achter te laten. In de wetenschap dat zij naar een goede plek gaan. En dat ik zelf even mag gaan reizen. Ik vind het heerlijk om dan een uurtje te rijden naar een gemeente toe ergens in het noorden van Nederland. En in dat uurtje je heerlijk even voor te bereiden. Om gewoon even in de stilte te zijn. Onder de fijne klanken van Groot Nieuws Radio. Alleen op zondag. De rest van de week luister ik er nooit naar. Want dan babbelen ze me veel te veel daar. Daar hou ik niet van. Maar op zondag wel. Dan is er alleen muziek. En dan heerlijk je gedachten even te laten gaan. Even je voor te bereiden op iets heel bijzonders. Op een gemeenschap van heiligen. Zoals Paulus daarover spreekt. Heilige mensen. En dan denkt u. Hoor ik daar ook bij? Ja, jij hoort er ook bij. Want heilig zijn betekent in de pure essentie dat je apart gezet bent. En vanmorgen willen we ook een uur of anderhalf uur of twee uur. En als ik er zin in heb, kan ik er ook wel drie uur van maken. Zal ik u niet aandoen, want ik word wel weer thuis verwacht vandaag. Maar is het heerlijk om gewoon een uur te nemen of twee uur te nemen in de week. En te zeggen, die wil ik apart zetten om een ontmoeting te hebben met Jezus. Want dat is waarom ik vanmorgen ben afgereisd uit Den Helder. Ik ben tankje volgegooid met de peut. En ben gaan rijden. Want ik geloof dat we vanmorgen een ontmoeting met Jezus mogen hebben. En dat is het mooiste wat er is. Weet je dat? Jezus ontmoeten. Weet je, dan kun je gewoon de dingen die er zijn. En die schiet weer vol, want het gaat over Jezus. Ik zal het ook nooit leren. Maar dat je Jezus mag ontmoeten. En dat is waar het vanmorgen ook om gaat. Jezus ontmoeten. Bij hem zijn. En ik weet niet hoe je vanmorgen gekomen bent, maar ik hoop dat je bent gekomen met enorm veel blijdschap in je hart. En dat je zo net heerlijk hebt gezongen voor die Jezus. Omdat dat de reden was waarom je bent gekomen. Omdat je denkt, Heer, wat bent u goed voor mij. Heer, ik tel mijn zegeningen. En ik heb aan één hand niet genoeg en ik heb aan een tweede hand niet genoeg. Nou, de voeten doen ook nog even mee. Maar dan heb ik ook nog niet genoeg. Er zijn zoveel zegeningen die u aan mij geeft. En als je vanmorgen zo gekomen bent, dan hoop ik dat je mensen gaat bemoedigen. En gaat vertellen van de grote daden van God. Maar misschien ben je vanmorgen wel gekomen met iets wat lastiger lag. Iets waar je mee vecht. Iets waar je voor knokt. Misschien zijn er gedachten in je hart die het leven gewoon moeilijk maken. Die het voor jou moeilijk maken. Dan hoop ik vanmorgen toch dat je je hart gaat openzetten om Jezus te ontmoeten. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben niet zoveel waard. Misschien acht je jezelf niet zo heel erg hoog. Gelukkig geeft Jezus waarde aan je leven. En vraagt hij nooit aan je, wat heb je allemaal gedaan. Maar hij nodigt je vanmorgen uit om te komen aan die voeten bij hem. En te zitten. En gewoon te zijn waar je bent. En te luisteren naar wat hij wil zeggen. Want Jezus heeft vanmorgen maar één verlangen. En dat is jou te zegenen. Gewoon te zegenen. Zoals je bent en wie je bent. En het gaat vanmorgen echt niet om hoe goed je bent. En of je je handen wel omhoog hebt gestoken. En of je wel bent gaan staan met het zingen. Nee, vandaag zegt Jezus, wat ben ik nou blij dat jij er bent. Wat vind ik dit nou helemaal toppie-joppie. Ik vind het zo geweldig dat je gekomen bent. En ik wil jou vanmorgen zo ontzettend graag ontmoeten. En toen ik aan het voorbereiden was voor deze morgen. Toen moest ik even denken aan de opleiding die wij hadden natuurlijk. Aan de school voor jonge enthousiaste predikers. Of zoiets. Maar we hebben vroeger altijd geleerd dat als je een prediking begint, dan moest je iets hebben waar mensen over gingen nadenken. Dat was bijvoorbeeld een vraag. Je kon een vraag bedenken. En de vraag die ik bedacht had, nou dat was een vraag voor oelewappers. Was zo'n domme vraag. Dus die durf ik eigenlijk niet te stellen. En om juist met zo'n inleiding te beginnen, dan denkt iedereen, wat zou die vraag nou zijn? Dus die ga ik wel stellen. Maar het is niet omdat ik hem wilde stellen, maar omdat u het graag wilde weten wat de vraag was. U zult het wel begrijpen en ik wil daar graag in voorzien natuurlijk. Zo ben ik. Ja, ik wil niet dat ik straks weer een briefje krijg van de kerkenraad. Broeder, waarom bereikt u over vragen die niet gesteld worden? Ik moet wel een hand natuurlijk zo meteen van Martin hebben als ik het podium weer afga. Dat is wel heel erg belangrijk. Nou, de vraag die ik had bedacht, die ik niet wilde stellen, maar die ik wel nu ga stellen, omdat u het graag wil weten welke vraag ik op mijn gedachten had. Dat was, wie van u loopt graag, of weer, nee, ik maak er wel weer een bende van, ik ben weer onderweg en ik moet meteen weer een rommeltje worden. Nee, de vraag was, wat is makkelijker? Lopen in het licht of lopen in het duister? Nou, het is een vraag van niks. Ja, ik had hem ook niet willen stellen, maar omdat u het zo graag wilde weten, heb ik hem toch even in uw midden neergelegd. En natuurlijk het antwoord op die vraag. Ja, is zo simpel. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen. Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat het makkelijker is om te lopen in het licht dan in het duister. En de grote vraag is dan, waarom doen we dat dan niet? Waarom lopen wij als mensen zo ontzettend graag in het duister? Waarom zoeken we het licht wat God wil geven in jouw leven niet op? En gaan we daar vanuit lopen? Want het is gewoon zo dat als je loopt in het licht, het een stuk makkelijker is. Want dan zie je de kuiltjes en je ziet de stenen en je ziet de mensen. Je ziet alles. Het loopt zoveel makkelijker. Maar als mensen zijn we er toch toe genegen om heel vaak het duister op te zoeken en daarin te lopen. En daarom wil ik vanmorgen ook met je gaan nadenken over wandelen in het licht. Dat is mijn thema. En ik wil met je gaan lezen gedeeld wat je vindt in Efeze hoofdstuk 5. En hou je Bijbel nog even dicht, want ik wil je nog even meenemen in de drie punten van mijn preek. Dan heb je die alvast even en dan mag je gaan zoeken, want anders luister je niet. En dat vind ik zo zonde, want daarvoor heb ik het niet voorbereid. Ik wil namelijk drie categorieën met je gaan doorlopen. Want ik heb uitgevonden, empirisch onderzoek heeft dat weer uitgewezen, dat er drie dingen zijn waar ik vanmorgen over kan spreken. De eerste plek waar ik met je over ga nadenken vanmorgen is dat je bent in de duisternis en dat je moet gaan in het licht. Dat is de eerste. Het tweede waar ik het je over na wil denken is dat je bent in het licht, maar op de een of andere manier ga je uit dat licht richting de duisternis in het schemer en loop je weer te rommelen. En het derde is waar ik met je over ga nadenken is dat je bent in het licht, maar doelbewust ben je uit het licht gegaan, want die mensen zijn er. En helaas, er zijn bakken vol van. Maar prijst God dat je altijd terug mag komen vanuit het duister. In dat licht. Oké, dus dat zijn de drie topics. Ga nu even je Bijbel openen als je wil. En zoek even op Efeze hoofdstuk 5. En ik ga het met je lezen vanuit de Statenvertaling, want daar komt dat licht zo mooi uit tevoorschijn. Efeze, de brief die Paulus schrijft aan de Efeziërs, hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5, vanaf vers 1 en dan doen we een stuk of 12 versen daarbij en dan heb je 1 plus 12 is 13 en dan ben ik klaar met voorlezen voor dit stuk. En de Statenvertaling leest, daar de herziene Statenvertaling wel te verstaan, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, apart gezette mensen. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van ons God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hem wordt gedaan is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. We moeten gaan lopen in dat licht. We moeten komen vanuit die duisternis in dat licht, spreekt Paulus hiervan. En daarom wil ik daar vanmorgen ook over met je over nadenken. En het eerste haakje wat ik vind je in vers 8, want daar wordt gesproken over, want u was voorheen duisternis. Even de basis van het verhaal. Mensen die geboren worden, hoe klein, hoe lief, worden geestelijk gezien geboren in zonde. En waarom? Je komt voor uit zondige ouders. We zijn en we blijven mensen en de mens is zondig. En een zondig mens produceert zondige dingen. En we zijn enorm dankbaar dat we door Jezus rein gewassen worden. Maar we zijn in die wereld van zonde. Dat was ook de reden waarom Jozef er niet aan te pas kwam toen Jezus geboren werd. Want dan zou Jezus net zo zondig zijn als u en ik. En dat werkte niet. Daarom werd er een maagd genomen, iemand die nog een meisje wat nog geen gemeenschap met een man had gehad. En die werd raakte zwanger door de Heilige Geest. Daar kwam goddelijke interventie, bemoeienis bij. En daardoor was Jezus zonder zonde. Maar voor u en voor mij geldt dat niet. Onze ouders, hoe goed ze het ook doen, zijn zondige mensen. En we zijn rein gewassen door het bloed van Jezus en daardoor kunnen we bij God komen. Maar in onze essentie, in ons bestaan, zijn we gewoon zonde, want we komen voort uit een zondige schepping. En omdat dat ons beginpunt is, zitten we in de duisternis, leert de Bijbel. Maar prijs God, er is een weg uit de duisternis, een weg uit de duisternis. En daar gaat het om. Het gaat er niet zozeer om waar je bent, maar het gaat erom waar je naartoe kunt gaan. Het gaat er niet om dat je blijft in die duisternis. Nee, het gaat erom dat je gaat komen vanuit die duisternis in dat licht. En dat is zo relaxed, man. Zo relaxed. En daarom wil ik vanmorgen met je beginnen over iemand die dat ervoer. Die ervoer hoe het was om vanuit die duisternis te komen in het licht. En je kent hem allemaal. Ik ga je voorlezen. Lucas hoofdstuk 19. Luister en geniet over wat God kan doen. Jezus ging Jericho in en hij trok door de stad. En er was daar een man die Zacchaeus heette. Een rijke hoofdtollenaar. En hij wilde Jezus zien. Om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte. Want Zacchaeus was klein van stuk. En daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom. Om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en hij zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En Zacchaeus kwam meteen naar beneden. En hij ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En alle die dat zagen, zeiden morren tegen elkaar: het is het huis van een zondig mens binnengegaan, om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan. En hij zei tegen de Heer: kijk, Heer, de helft van mij al mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het hem viervoudig. En Jezus zei tegen hem: vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. Want de mensenzoon, Jezus de mensenzoon, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Vers 3 wil ik met je beginnen. En in vers 3 zien we dat ondanks het feit dat Zacchaeus zeer rijk en succesvol was, want hij was een rijke hoofdtollenaar, en in de vormen van de wereld was er toch iets wat ontbrak. En ik geloof dat als mensen vandaag de dag eerlijk zijn, ze uiteindelijk zullen toegeven dat er wel wat meer in het leven is dan een hele mooie royale bankrekening en alles te hebben wat je hartje begeert. En dan maken we hier kennis met Zacchaeus en dat begint dan zo ontzettend mooi. Wat zien we van Zacchaeus? Hij wilde Jezus zien. Hij wilde erachter komen wat voor mens Jezus was. Hij had gehoord over deze mens. Hij werd aangetrokken tot deze mens. Deze mens die net het zicht had gegeven aan een blinde bedelaar aan de rand van Jericho. En deze genezer, deze wonderman, liep nu door zijn stad. En misschien heeft hij het niet goed begrepen wat er in zijn hart gaande was. Maar Zacchaeus had een wanhopige behoefte, echt wanhopig. Hij was desperate om bij Jezus te komen. En misschien kon hij het zelf wel niet eens uitleggen wat dat nou was. Maar hij moest en hij zou Jezus zien. En ik hoop dat dat verlangen in je hart is. Misschien ben je hier vanmorgen ook wel zo naar binnen gekomen. Dat je hebt gehoord over Jezus. Je hebt gezien over Jezus. Je hebt dit vanmorgen allemaal eens aangeschouwd. En je hebt iets gezien hier van, hé, er is hier iets. Wel, ik blijf hopen en ik blijf voor je bidden. Dat je blauw blijft zoeken dat je Jezus vindt. Want de Bijbel leert, en ieder die zoekt, die zal vinden. En als jij vanmorgen hier bent en je bent op zoek naar Jezus, dan heb ik maar één aanmoediging voor je. Blijf zoeken naar Jezus. Blijf de vragen stellen die je hebt. Ik wil heel graag tijd voor je maken om vanmorgen aan het einde van de dienst met je in gesprek te gaan. Ik weet niet alles. Daarvoor heb ik Martin. Dan vraag ik Martin erbij. En dan gaan we samen met je praten. Gaan we praten over Jezus. Dan gaan we zoeken in het woord van God. En ik hoop en ik bid dat je antwoord gaat geven. Want het kernprobleem van het hele verhaal van Zacchaeus, dat was een geestelijk probleem. Het waren namelijk zijn zonden die Zacchaeus afhielden van Jezus. Jesaja 59 vers 2, het Oude Testament spreekt er al over. Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Het zijn je zonden, de dingen die niet van God zijn. En Zacchaeus, hij was niet alleen klein van gestalte, hij kon zich, en ik denk dat dat ook voor ons geldt, niet meten met de normen van God. Gods normen zijn zo hoog. Hij kwam geestelijk, heb ik opgeschreven, enorm veel tekort om ooit een relatie met God aan te kunnen gaan. Hij had, wat dat gezegd, te weinig integriteit en te veel zonde. En dan kom je bij dat kern van dat verhaal, dat mooie vierde vers. En daarom liep hij snel vooruit en hij klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Zacchaeus wilde zo graag Jezus zien. En alles wat hij probeerde, het brak hem allemaal bij zijn handen af. Dus hij bedacht, plan B. Hij was een creatieve jongen. Misschien ook wel in de boekhouding, daar hebben we het even niet over. Maar hij was een creatieve jongen. En hij zette het op een lopen richting een vijgenboom. De vijgenbomen die groeiden daar nog wel, regelmatig langs de kant van de weg. De takken zijn vrij makkelijk om te beklimmen, dus hij klom naar boven. Vijgenbomen hebben ook een ander handicap. Ze hebben enorme scherpe stekels. Maar hij had het ervoor over om Jezus te zien. En zijn mooie pakkie kon hem niks schelen, dan maar een winkelhaker in. Misschien haalde hij zijn handen nog wel eens open links en rechts, omdat hij uit die boom weggleed. Maar hij wou en hij zou Jezus gaan zien. Zacchaeus liet zich in niets tegenhouden in het bereiken van zijn doel. Niet de menigte die kleine man heeft daar zien lopen. Niet zijn kleren die te duur waren om in een boom te klimmen. Niet zijn conditie. Hij wou en hij zou Jezus zien. Jezus was het doel. Weet je, mijn vraag aan jou is dan ook. Wat heb jij er voor over om Jezus te zien? En om het heel plat en heel direct te stellen, dat mag in Nederland. Wat mag je ziel je kosten? Ben jij bereid elke prijs te betalen om het met God in orde te brengen? Ben jij bereid die kleine zonde, voor zover ze überhaupt bestaan, kleine zonde, achterwege te laten? Ben jij bereid je soms af te splitsen van de groep, anders te zijn, heilig te zijn? En ben jij klaar om naar hem toe te wandelen? Te komen vanuit de duisternis in dat bijzondere licht wat Jezus wil laten schijnen in je leven. Ik heb het ook met je gehad over mensen die zijn in het licht, maar door alle dingen die gebeuren, eigenlijk aan de rand van dat licht komen, in het schemer raken. En ik wil je daar een voorbeeld van geven vanmorgen aan de hand van het leven van Martha. Martha, de zus van Lazarus. En daarom wil ik ook het verhaal van Martha met je op gaan pakken vanuit het woord van God op een verschrikkelijk moment. Lazarus, haar broer, was overleden. En Jezus, hij komt. Echter na de begrafenis. Johannes 11 lezen we dat verhaal. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet. Terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, dat weet ik. Bij de opstanding op de laatste dag zal hij opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Het verhaal van Martha. Martha had iets in haar leven wat een punt was. Je zou eigenlijk niet kunnen zeggen, Martha had een probleem. Want waar Martha mee zat, dat was geen probleem meer. Dat was de fase voldongen feit. Haar broer was dood. En dood is dood. En ze heeft Jezus vast geïnformeerd dat hij ziek was. We weten dat in de Bijbel, dat ze Jezus informeerde. Maar Jezus was niet direct gekomen. En Lazarus was in de tussentijd overleden en nu was het te laat. Het was voorbij. Maar het mooie wat je dan toch ziet in het leven van Martha is dat als ze hoort dat Jezus komt, ze opstaat en ze loopt naar Jezus toe. En dan begint er een gesprek wat voor mij zo te snappen is. En het gesprek begint met dat hele bekende woordje wat we allemaal kennen, als. En misschien zou je dat woord zelfs ook wel eens kunnen omruilen voor Waarom bent u niet gekomen? Waarom? Vertel mij waarom. Martha had haar hoop op Jezus gesteld. Ze was ervan overtuigd dat als er één was die kon helpen, dan was Jezus de man. Jezus kon helpen. En het zou mij niet verbazen dat ze diep in haar hart had verwacht dat Jezus direct zou komen op het moment dat hij hoorde dat zijn vriend Lazarus ernstig ziek was. Wanneer een vriend hulp nodig heeft, dan kom je toch? Dat stel je niet uit. En dan nog het bijzondere wat we hier zien is dat als Jezus komt, gaat Martha toch naar Jezus toe. En dat zegt iets van de relatie die ze met elkaar hadden. Dit waren vrienden van elkaar. En met een groot verdriet in haar hart loopt ze naar Jezus toe. En ze opent het gesprek met de woorden: als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Wat een geloof. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Weet je, ik geloof niet dat Martha op dat moment nog hoop had dat Lazarus terug zou komen uit de dood. Niks in het hele verhaal wijst erop dat ze dat geloof had. Voor haar was het een feit. Lazarus was dood en Jezus was te laat. En in haar reactie op de opmerking van Jezus dat Lazarus dan uit de dood zou terugkomen, beantwoordt ze volgens mij ook met een heel globaal politiek correct antwoord. Martha geloofde in een opstanding van de doden. En ze wist dat ook voor Lazarus God. En er was bij haar geen gedachte opgekomen dat dat misschien wel eens eerder zou kunnen gaan gebeuren. Dat Jezus Lazarus uit de dood zou terugroepen. En misschien heb jij ook wel dat soort situaties, waarin je eigenlijk geen oplossing meer ziet. Dat de zaken zijn zoals ze zijn. En misschien heb jij je net als Martha er wel bij neergelegd, het is zoals het is. Weet je, dan hoop ik dat ondanks de vragen die je hebt en de pijn die er is in je hart, want dat is het niveau waar we het echt wel even over hebben, dan hoop ik toch dat je naar Jezus toe gaat. Weet je, de praktijk wijst uit dat heel veel mensen Jezus verlaten op dit soort momenten. Het is gegaan anders dan men had verwacht. En Jezus mag de rekening betalen. Ze gaan weg bij Jezus. Ze zijn teleurgesteld in Jezus. Weet je, en dat deed me denken aan een reactie die ik eens las van een moeder op een opmerking die gemaakt werd over haar kind, haar zoon. En het bijzondere was namelijk dat de zoon van deze moeder ernstig ziek was. En die had echt een ernstige kwaal. En de opmerking die gemaakt was, werd, en voor mij is die heel herkenbaar, dat God heel goed zou zijn als hij haar zoon zou genezen. Waar deze moeder direct op reageerde: ho, stop, God is goed, ook al geneest mijn zoon niet. Makkelijk gezegd door mij, ga staan in de schoenen van die moeder. Weet je, we kunnen Jezus niet volgen voor ons eigen gemak. We houden natuurlijk niet van problemen en moeilijke situaties. We willen het liefst de eeuwigheid ingaan in die bekende, heerlijke, luie stoel met de beentjes omhoog. Maar we weten allemaal dat het leven niet zo in elkaar zit. We weten allemaal te maken met problemen en lastige situaties. Weet je, in de Bijbel leert ook nergens dat problemen en lastige situaties ver van ons zullen blijven. Maar wat de Bijbel wel leert is veel belangrijker. Dat God altijd bij is. Ik zal je nimmer verlaten, zegt hij. Nou, en nimmer is nimmer. God wil altijd bij je zijn. Hij wil voor je zorgen. Hij gaat je niet verlaten. Hij wil met je meegaan. Hij wil je zelfs begeleiden. Hij geeft heel goed aan wat je moet doen en wat je niet moet doen. God wil je begeleiden. Hij wil zijn als die tom-tom die je in je auto hebt, om je te helpen te brengen op de plekken waar je moet zijn. En weet je, en in de momenten waarin wij het niet weten, waarin dat licht misschien zo wazig is, dan mag je naar hem toe gaan. En mag je je vragen bij hem neerleggen. Weet je, Martha stelt ook haar vragen. Als u hier geweest was, dan. Weet je, Zacchaeus was de eerste. Zacchaeus kwam vanuit die duisternis naar dat licht. Hij had dat licht gezien. Er was wat. En licht valt altijd op in duisternis. Ook al is het een heel klein lampje. Je ziet het altijd. En Zacchaeus ook, hij had dat gezien. En vervolgens kwam ze net Martha voorbij, die in dat licht was. Ze volgde Jezus, ze hield van Jezus. Maar ook daar gebeurden dingen die anders waren. En die vragen die vertroebelden het licht voor haar. Ze kwam als het ware in de schemer van het licht. En als derde wil ik vandaag toch nog bij je stilstaan bij die persoon die bewust kiest om de duisternis in te gaan. Heel bewust daarvoor kiest. Maar prijst God, gebruik maar van de weg die God geeft om weer terug te komen. En weet je, voor ons is dat niet zo'n hele gekke beweging. We hebben allemaal wel momenten in het leven dat we soms kiezen om bewust dat licht te verlaten. Maar weet je, er is altijd een weg om terug te gaan. Bij God mag je altijd terugkomen. God zal nooit tegen je zeggen, blijf er maar. Never, never, nooit een keer. De problemen die je veroorzaken, daar zul je zelf soms een oplossing voor moeten gaan vinden. Maar God wijst je nimmer, 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 nimmer nooit de deur. Bij hem ben je welkom. En de persoon waar ik vanmorgen iets over wil bezeggen, is een hele bekende Bijbelse figuur. Ik wil namelijk met je stilstaan een kort moment bij koning David. De man waarvan de Bijbel leert dat hij was nou een man naar Gods hart. Dit was er een. Weet je, dit is die David die geweldige dingen meemaakte met God. En een van de hoogtepunten, misschien wel het hoogtepunt in zijn leven, was de overwinning op Goliath. Die kleine man tegen die grote reus. Maar weet je, David was niet alleen klein in de ogen van God. God gaf hem kracht om ook geweldige overwinningen te behalen voor zijn volk. En deze geweldige man had een aantal hele geweldige dingen. En weet je, een van de meest geweldige dingen die hij had, dat waren zijn ogen. Die waren heel goed. Want de Bijbel leert dat op een goede middag hij staat op het dakterras en hij kijkt om zich heen. En dan ziet hij iets met die hele goede ogen van hem. Hij ziet namelijk een vrouw die een bad neemt. En die ogen van hem die verraden hem niet. En wat begint met zijn ogen, zakt naar zijn hart. En wat doet David? Hij draait zich heel netjes om. En hij gaat naar binnen. Nee dus! Hij pakt de stoel en hij gaat er uitgebreid voor zitten. En het verhaal gaat echt compleet fout. Het begint met iets wat hij zag. Hij was in control. Hij kon zich omdraaien. En laten we ons niet vromer door voordoen dan we zijn. Hij doet iets wat we misschien allemaal wel als mannen zouden doen. Daar pakken we zijn stoel voor en daar gaan we voor zitten. En David deed het ook. En het verhaal leert dat hij deze vrouw laat komen naar het paleis. En dat hij seks met haar heeft. En dat vanuit deze gemeenschap Bathsheba, want zo heet deze vrouw, zwanger raakt. En hoe nobel het misschien ook mag klinken dat David verantwoordelijkheid neemt voor Bathsheba. Doet hij dat wel op de meest verschrikkelijke manier die je maar kunt bedenken. Hij zorgt ervoor dat de echtgenoot van Bathsheba in de strijd omkomt. En dan neemt hij Bathsheba tot zijn vrouw. En wat misschien in de gedachten van David zou zijn als iets van, ze leefde nog lang in gelukkig, was het in Gods ogen de grootste wanda die de koning wel uit kon halen. In de ogen van God was de actie van David een gruwel. En God is God. En God pakt zijn dienstknechten ook aan. En dat doet hij op wonderbaarlijke wijze. Want de Heere stuurt zijn profeet Nathan naar David. En Nathan moet David een verhaaltje gaan vertellen. Nathan komt bij David en vertelt hem dan het volgende verhaal. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad. De ene was rijk en de andere was arm. En de rijke man had veel geiten, schapen en koeien. En de arme man had maar één lammetje. Ha. En de arme man zorgde voor het lammetje zoals je zorgt voor je kinderen. Het lammetje liep bij hem huis in huis rond. Het mocht eten van zijn bord, het mocht drinken uit zijn beker. En het sliep op zijn schoot. Want de man hield veel van het lammetje, zoals je houdt van een dochter. En de Bijbel zegt dat op een dag kreeg de rijke man bezoek. En hij wilde maaltijd klaarmaken voor zijn gasten, maar hij wilde niet één van zijn eigen dieren slachten. En daarom pakte hij het lammetje van de arme man en maakte daar een maaltijd van voor zijn gast. En David werd kwaad op de rijke man en zei tegen Nathan, zo zeker als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft, moet gedood worden. En hij moet de arme man 4 keer zoveel geld betalen als het lammetje gekost heeft. Want hij pakte dat lammetje af zonder medelijden te hebben met de arme man. En toen zei Nathan, dat bent u. Het verhaal is een weergave van wat David had gedaan. En nadat Nathan het verhaal verteld heeft, komt David tot erkentenis dat hij goed fout is geweest. En ik denk dat in ieder, zoals we hier zitten, in zijn eigen leven momenten kan vinden waarin hij goed fout is geweest. Weet u, doet me een beetje denken aan dat verhaaltje van dat knaapje wat woonde op het platteland. En het gezin waarin die opgroeide had een huisje ergens langs het water bij een kreekje. Dus zoiets wat af en toe wat onder water loopt. Maar dat joch dat had de pesthekel aan dat huisje daar bij het water. In de zomers was het bloedheet. In de winter was de steen koud. En er woonden meer muggen dan andere beesten. Hij had er gewoon een p-hekel aan dat huis. En elke keer als hij nadacht over dat huisje en dat ze daar weer heen moesten, dacht hij, hoe kom ik van dat huisje af? En op een gegeven moment had hij een briljant idee. Dat huisje was niet al te sterk, dat had hij al eens uitgevonden. Hij had er al eens een drukje tegen aangegeven. En hij dacht, als het nou hoog water is, dan is het huisje nog wankelijker. Als ik er dan eens een goede keiharde rotschop tegen aangeef, dan moet het volgens mij wel in elkaar vallen, als het ware. En zo gezegd, zo gedaan. De regentijd was geweest, dus alles stond een beetje gammelig bij elkaar. En hij gaat naar dat huisje toe en hij geeft dat huisje een behoorlijke harde puur en duw. En het hele huisje zakt in elkaar. Daar was hij vanaf. Toen hij s'avonds weer thuis kwam, vertelde zijn vader dat er was iets gebeurd. Oh ja, was er iets gebeurd. Ja, er was iets gebeurd. Het schuurtje, het huisje was in elkaar gezakt. En die jongen realiseerde direct, foute boel. Operatie, hele foute boel. En deze vader vraagt vervolgens aan deze zoon, joh, weet jij toevallig wie dat schuurtje het water in gedouwd heeft? Of ben jij degene geweest die dat schuurtje het water in heeft geduwd? En die jongen antwoordt ook direct, ja pap, dat heb ik gedaan. En hij voegt daar snel aan toe een verhaaltje wat hij had gehoord op school. Hij zei, papa, weet je nog van George Washington, u weet wel een van de presidenten van Amerika, dat hij een keer de kersenboom van zijn vader had omgehakt. En dat hij geen straf kreeg, omdat hij de waarheid verteld had. Ja, zei zijn vader, dat klopt. Maar ik geloof niet dat de vader van George Washington in de boom zat toen George de boom omkapte. De vraag is, wat gaan we doen? We zijn als mensen erg snel geneigd om de grotere fouten, of misschien eigenlijk alle fouten, in een kastje te doen, deurtje dicht te gooien, deurtje op slot te draaien en de sleutel heel ver weg te gooien. Het zijn zaken waar we liever niet meer mee geconfronteerd willen worden. En dat laat namelijk zien dat we toch niet zo goed zijn zoals we eigenlijk ons graag willen voordoen. David kiest niet voor deze weg. En ik denk juist omdat David niet kiest voor deze weg, dat hij daarom een man was naar Gods hart. Nee, David ging staan. David ging niet onderhandelen met God om een leuk deal te sluiten die hem wel goed aankwam. Nee, hij ging staan voor God en hij zei, Heere, ik ben fout. David neemt verantwoordelijkheid voor zijn fouten. En ik denk dat dit ook een kenmerk is voor ons als christenen. Wanneer wij fouten maken, moeten wij verantwoordelijkheid nemen voor onze fouten. Weet je, dat hoort bij de verandering die bij kinderen van God zichtbaar moet zijn. Je ziet het bij Zacchaeus. Zacchaeus nam ook verantwoordelijkheid voor zijn fouten. De Bijbel leert dat na het etentje wat hij had met Jezus, hij gaat staan en hij zegt, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik weg. En wanneer ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik hem het viervoudig. Zacchaeus en David zijn mannen die gaan staan en zeggen, het is niet goed wat ik gedaan heb. Het zijn mannen die hun zonden belijden. Het zijn mannen die hun overtredingen in het licht willen brengen. Niet in een kastje stoppen, deurtje dicht, sleutel weggooien. Nee, de dingen in de openheid brengen. Psalm 51 lees je de belijdenis van David over wat hij gedaan had. En dan zegt hij, ik ken mijn wandaden. Ik ken mijn fouten. Ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Voor David was er maar één ding belangrijk. Hij was uit het licht gegaan. En daar wilde hij niet blijven. Hij wilde terug naar dat licht. Hij wilde komen bij God. En daarom beleed hij zijn zonde. Daarom ging hij terug naar God. Want hij wist dat hij bij God welkom was. God zei niet tegen David,
Wow, dit is ernstig. Het gaat u goed, tot ziens. Nee, God nodigde hem uit terug te komen. Terug te komen in het licht. En misschien is deze situatie ook op jou van toepassing. Misschien zijn er in jouw leven dingen die spelen, dingen die je hebt gedaan, die niet passen bij iemand die Jezus wil volgen. Misschien heb jij ook het gevoel dat je daardoor in het duister loopt. Je komt wel naar de dienst toe, maar diep in je hart weet je dat het niet goed is. Weet je, vanmorgen mag ik je namens God uitnodigen terug te komen in het licht. Kom terug in het licht en hou op te prutsen in het donker. Beleid wat fout gegaan is. Wees een David, wees een Zacchaeus, ga staan en zeg, Heere, dit is niet goed. Want ik weet dat ik bij u ben, mag ik komen in dat licht. Weet je, Max Lucado, die vertelt er een verhaal over. Want weet je, het mooie van dingen brengen in het licht, het lucht je zo op. Het is eruit, het is bekend. Max die heeft er een prachtig verhaal van over een jongen die voor zijn verjaardag een katapult kreeg. En hij oefent met die katapult uren en uren lang. En hij schiet op alles wat los en vast zit. Maar de ramp is, hij raakt nooit wat. Maar hij blijft oefenen. En die katapult, nou die was een soort van derde arm geworden. Want overal waar hij naartoe gaat, gaat die katapult met hem mee. Zo ook naar oma. En hij zit bij oma achter huis op zo'n stapeltje. En hij schiet op alles wat hij zit. En hij raakt niks. En op een gegeven moment, als hij aan het schieten is, dan ziet hij wat bewegen in zijn ooghoekje. En wat ziet hij bewegen? Het huisdier van oma. En oma heeft als huisdier een eend. En de eend waggelde rustig achter huis. En onze vriend pakt zijn katapult. Pak de steen. Niet 5 gladde stenen, maar 1 gladde steen. Hij legt de steen in de katapult. Hij trekt de katapult aan en hij richt op de eend. Trekt hem goed scherp aan. Nog een keer richten. Bang! Raak! Eend dood. Foute boel. Enorm foute boel. Hij rent naar de eend. Hij pakt de eend. Hij kijkt om zich heen. Ziet de stapel met hout, rent naar de stapel hout, eend onder de arm en begraaft de eend achter de stapel hout. En als die klaar is, paar keer erop stampen. Eend begraven. Klaar. En op het moment dat hij opstaat, kijkt hij nog eens om zich heen en ziet hij dat zijn zus alles heeft gezien. Na de lunch vraagt oma aan zijn zus of zijn zus hem haar even wil helpen met het afruimen. En de zus zegt, Johan, want zo heet onze vriend, Johan zei net tegen mij, oma, dat hij u graag wilde helpen met het afruimen en de afwas. Dat is toch zo, Johan? En als Johan bij haar langsloopt, fluistert ze nog even zachtjes, vergeet je de eend niet? Dus Johan doet netjes de afwas. En de weken daarop staat hij heel vaak in de keuken om de afwas te doen. Soms omdat hij moet en soms omdat hij gezondigd heeft. En elke keer als hij weigert, komt zijn zus langs met de woorden, vergeet je niet de eend. Ook nu komt er toch een moment dat Johan het niet meer kan trekken. Hij kan er niet meer aan. Het verhaal zegt dat hij gaat naar oma. En hortend, stotend, snikkend, ademhalend, hebben tekort, vertelt hij aan oma wat er gebeurd is. Dat de een dood is, dat hij de een begraven heeft en dat hij het gedaan heeft. Als hij dan klaar is en de preek van oma verwacht, die hij in ontvangst mag gaan nemen, gebeurt er iets heel bijzonders. Want tot zijn grote verbazing komt oma naar hem toe met haar grote oma-armen, wat fladdert aan alle kanten. En ze pakt hem beet en ze knuffelt hem bijna kapot, zo alleen oma's dat kunnen doen. En hij is helemaal flabbergasted. Hij weet niet, wat is dit?
En terwijl ze hem zo knuffelt, zegt ze tegen Johan: dank je wel.
Dank je wel.
En als oma Johan weer losgelaten heeft, zegt ze tegen Johan: Johan, ik stond bij het keukenraam en ik heb alles gezien. En weet je, ik heb het je toen al vergeven. Ik was alleen erg benieuwd wanneer je het zo zat zou zijn dat je zusje steeds chanteerde en je het zou komen opbiechten. Weet je, Zacchaeus, hij kwam vanmorgen vanuit de duisternis in het licht. Martha had haar vragen. Ze was in het licht. Maar door alle vragen werd het licht wel eens wat minder. En ze ging naar Jezus toe en legde haar vragen bij Jezus neer. Weet je, David, hij was in het licht. Hij was een fijn kind van God, zouden we zeggen. Maar zijn verlangens halen hem uit het licht. Maar prijst God, hij beleed zijn zonde en hij kon terugkomen in dat licht. De vraag voor vandaag: waar sta je? Als je bent in dat volle licht van Jezus, zorg ervoor dat je er blijft. That's the mission. Stay in the light. Blijf in dat licht. En zorg ervoor dat er niks tussen jou en dat licht inkomt. Maar blijf in het licht. Misschien zeg je vanmorgen: nou Peter, laten we heel eerlijk zijn. Ik zit alleen maar in de duisternis, hoor. Ik ben nog nooit in het licht geweest. Vandaag kan het licht gaan schijnen in je leven, want Jezus wil komen. En Jezus wil de lamp aandoen in je leven. En dat is me toch een partij licht. Daar is geen schaduw in te vinden. Waar je ook bevindt. Misschien zeg je vanmorgen al: Peter, ik ben in dat licht. Maar ik snap er geen fluit van. Er gebeuren dingen die ik niet begrijp. Helemaal niks. Weet je, ik wil vandaag met je naar Jezus gaan. Ik heb de antwoorden ook niet. Maar Jezus wel. En Jezus wil je misschien niet direct de antwoorden geven die je zoekt. Maar hij wil met je meegaan. En met je meelopen. En hij nodigt je uit vandaag jouw hand in zijn hand te leggen. En zegt: joh, vertrouw je me dat het goed gaat komen? Vertrouw je me je leven toe? Dat wat er ook gebeurt, dat je veilig bent bij mij. En misschien ben je vandaag ook wel eens een David. En heb je gewoon moedwillig ervoor gekozen om het licht te verlaten. Vandaag staat God op je te wachten. Net als die vader die stond te wachten op die verloren zoon. En ik geloof dat het ook een verloren dochter mag zijn. Hij staat te wachten op je. En als je binnenkomt, is het een groot feest. Terug in dat licht. Zullen we samen gaan bidden? Vader, ik dank u wel. Heer, dat we zo rondom uw woord mochten zijn. Heer, dit maakt het zo de moeite waard zo morgen als vandaag. Heer, uw woord. Heer, samen uw woord te openen. En willen luisteren naar wat u ons wil leren. Heer, als we een leven lang willen blijven leren van u, Heer, dan hebben we een leven lang de geweldige dingen die u wil geven. Heer, want we zullen moeten blijven leren, want we zijn mensen. En dank u zo, Heer, dat u vandaag ons zo leert, Heer, dat we moeten lopen in dat licht. Heer, want u bent het licht. En als we lopen achter u gaan, dan lopen we in het licht. En ik dank u wel, Heer, dat u in iedere Heer uitnodigt. Heer, ook vanmorgen te komen in dat licht. Als we zijn in de duisternis, Heer, willen we komen in dat licht. En daarom ook vanmorgen weer die bekende vraag: ben je in het licht? Is Jezus in je leven gekomen? Of ga je je leven zonder Jezus? En zeg je: vanmorgen is het moment om te komen. 2 Korinthe 6 spreekt over dat het is nu het moment van je redding. Is er vanmorgen iemand die zegt: ik wil komen in dat licht bij Jezus. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik wil komen vanmorgen in dat licht bij Jezus. Weet je, we gaan samen bidden en dan mag je komen in dat licht. Je hoeft je portemonnee mag je thuis laten, want je kunt het toch niet betalen. Maar je mag gewoon zeggen tegen Jezus: Heer, ik wil komen bij u. Wilt u komen bij mij? En dan gaat het licht aan in je leven. Is er iemand vanmorgen die zegt: dat is wat ik wil, komen bij Jezus, in dat licht? Zou ik je hand mogen zien? Gaan we samen bidden. Kom in het licht, joh. Hou op te prutsen in het donker. Maar ga komen bij Jezus. Misschien ben je in het licht geweest, maar is het licht wat minder geworden. Dat kan. Martha is een hele herkenbare situatie. En ik denk dat we er genoeg bij kunnen bedenken. Weet je, vanmorgen wil ik graag met je bidden. Als die als-vraag echt heel luid in je leven is. De waarom-vraag. Dat je het niet snapt waarom de dingen gebeuren. Weet je, ik ben ook niet begiftigd met inzicht met alles wat er gebeurt. Maar ik weet wel dat Jezus bij je wil zijn. En dat hij zegt: kom vanmorgen bij mij. En ik nodig je uit, gewoon op de plek waar je bent. Om gewoon te gaan staan. En dan gaan we samen bidden. En dan nodig je uit om gewoon te gaan staan en zeggen, Heer, hier ben ik met mijn alsvraag. Ik ga je niet vragen wat er is vanmorgen. Ik wil graag voor je bidden. Omdat ik geloof dat bidden meer helpt dan een gesprek voeren. En dat is waarom ik voor je bid. En daarom nodig ik je uit. Als die alsvraag in je leven zo heerst. Dat je zoekt naar de weg. Dat er vragen zijn. Waar je geen antwoord op geeft. Om dan te gaan staan op de plek waar je bent. Gaan we samen bidden. Als er een alsvraag in je leven regeert. Nodig je uit te gaan staan waar je bent. Dan gaan we samen bidden. Mag je nu gaan staan. Dankjewel. Heren, de alsvraag. De waarom-vraag. Heren, hij is heel bekend. En Heren, het is het menselijk vermogen om te kunnen denken, Heren, wat aanloopt tegen de goddelijke almacht. En Heren, dat botst. En ik dank u wel, Heren, vanmorgen ook. Heren, dat u dan zegt, kom maar bij mij. Geloof je het? Geloof je dat ik het kan doen? Geloof je dat ik een verandering kan geven? Heren, dan dank u zo, Heren, dat we dat mogen geloven. En Heren, dan bid ik u, Heer, voor de mensen die staan. Heren, als die vraag er zo is. Heren, hun gedachten zo beheerst worden door een specifiek iets. Heren, dan bid ik u, Heren, dat u ze gaat ontmoeten. Heren, ik ben zo dankbaar dat mensen eerlijk zijn. Heren, want we herkennen dat allemaal. Heren, dan dank u, Heren, dat u ook deze ziel, Heren, ontmoet vanmorgen. Heren, dat ik vanaf deze plek hier mijn hand op dat leven mag leggen. En Heren, mag doen wat u ons leert. Heren, voor elkaar te bidden. En elkaar te zegenen. Heren, we kunnen elkaar het goede toebidden. Heer, dat is als je iemand zegent, wens je hem het goede toe. En Heer, ik bid, Heren, voor deze ziel. Heren, het goede. Heer, ik bid voor vrede weer in dat hart. Heer, als u antwoorden gaan wil geven op de waarom-vraag, ik prijs uw naam daarvoor. Maar Heer, ik prijs uw naam boven alles als u vrede gaat geven in dit hart. Heer, dat er een moment mag zijn om de hand weer te leggen in uw hand. En te zeggen, Heer, ik ga met u mee. Ik wil u volgen. Door mijn vragen heen wil ik u blijven volgen. Door mijn problemen heen wil ik u blijven vertrouwen. Omdat u de God bent die alles kan. Heer, wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij Jezus. En dat is wat we belijden. Heer, ik bid voor deze vraag. Heer, dat u er toch, Heer, in uw goedheid, in uw grootheid, in uw ontferming, Heer, iets wil geven. Maar bovenal geef vrede. Heer, we leggen de hand op het leven. En Heer, op het moment dat ik geloof, en Heer, ik geloof dat als ik mijn hand op dat leven leg, dat u gaat komen met uw Heilige Geest en dat u gaat vullen. Heer, onderhandoplegging, zegt u in uw woord. Vanaf deze plek, Heer, leg ik de hand op dit leven. En ik bid u, Heer, dat er een verandering gaat komen. Dat uw rust en uw vrede gaat komen. Heer, dat er weer momenten van aanbidding komen. Een woord van dank, een gebed, een lied in het hart. Tot de Heer van uw naam. En Heer, zo zegen ik. Heer, in uw naam, niet in mijn naam, maar in de naam van de levende Heer, en zijn naam is Jezus. Halleluja. Neem plaats. Het derde wil ik toch noemen. Misschien heb je gekozen voor het licht, maar ben je gegaan uit het licht naar het duister. En moet je terug. Dan sta je voor een uitdaging, zou het tegenwoordig zeggen. En de vraag is, ga je de uitdaging aan of blijf je in het duister? Dat is de vraag die we gewoon even heel simpel stellen. Ik hou van eenvoud, ik hou van direct zijn. Durf je vanmorgen te komen terug in het licht en zeggen, Peter, ik heb het fout gedaan, maar ik wil terug in het licht. Net als Johan, die last moet eruit. Het moet eruit. Kom vanmorgen, ga komen in dat licht. Misschien zeg je, ja Peter, het kan me geen klap schelen meer. Dan zien ze me allemaal maar. We gaan echt niet lopen pellen vandaag. Ik ga met je mee naar Jezus in dat licht komen. Maar kom vanmorgen vanuit die duisternis in dat licht. Is er iemand die zegt, ik wil gewoon vanmorgen komen vanuit die duisternis in dat licht. Want ik wil eruit. Ik wil die last kwijt. Ik wil het bekend maken in het licht dat Jezus het weet. Weet je, Jezus is net als die grootmoeder. Die weet al lang waar jij mee topt. Alleen hij wacht op jou dat jij gaat komen. Is er vanmorgen iemand, laatste uitnodiging, die zegt, ik wil komen zo in dat licht. Kom naar voren, gaan we samen bidden. Heer, ik bid u vanuit de grond van mijn hart, mijn smeekbeden vanmorgen, dat niemand dit gebouw gaat verlaten, Heer, in duisternis. En ik bid u dat u in elk hart blijft kloppen, dat ze gaan komen bij u, Heer, en hun leven in orde gaan maken met de levende Heer, opdat ze zullen gaan in dat licht tot eer van uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil vragen aan de mensen van de muziek of ze naar voren willen komen. We gaan ook deze dienst afronden. We gaan met elkaar een lied zingen. U mag uw offergave geven. Weet u, ik had gisteren een vergadering met een aantal gemeentes in het noorden van het land. En dan hoorde ik een heerlijke penningmeestergrap die ik u even niet wil onthouden. Er waren eens een evangelische broeder, een Rooms-Katholieke broeder en een Joodse rabbi die met elkaar aan tafel zaten. En ze deden allemaal de penningen. En ze spraken met elkaar over de vraag, hoe bepaal je nou wat je van het geld wat je geeft doorgeeft aan zending en goede doelen en wat je voor jezelf houdt. Dat was een beetje hun thema. Nou begon die evangelische broeder, daar hebben wij een truc voor bedacht. Oh, nou vertel de truc, vertel. En nou, hij zei, de truc die we doen is dat wij trekken een cirkel en dan gooien we het geld omhoog. En wat valt in de cirkel, dat is voor het koninkrijk en de rest gebruiken wij voor onze kosten. Nou, dat was wel een mooi plan. Nou, zei die Roomse broeder, ja, wij doen ook zoiets, alleen wij draaien het om. Wij trekken ook een cirkel, wij gooien het ook omhoog. En wij zeggen altijd, wat er buiten valt, dat is voor het koninkrijk. En wat erin valt, dat is voor ons eigen werk. Nou, zegt die Joodse rabbi, ja, jullie snappen er geen hout van. Hij zei, wij doen het ook, ongeveer zo. Wij gooien het omhoog. En dat wat de hemel nodig heeft, dat halen ze eruit. En wat ze niet nodig hebben, gebruiken we zelf. Als u geeft, geef aan de Heer. En uit de mailconversatie die ik had met Gert-Jan, waarin ik dan aangeef waarin ik mag spreken, zei hij al, er is een kans dat je gaat zingen lied 181. En dat hij had gelijk. Maar ik vind het heerlijk om te zingen over die Heere die dwars door de dood verhoogd werd. En dat hij het heeft gedaan voor u en voor mij. Want dwars door de dood werd hij verhoogd. Jezus regeert. Ik wil u vragen te gaan staan. Daarna willen we deze dienst afsluiten met dankgebed. En willen we ook nog met elkaar het Wilhelmus gaan zingen. Applaus geven. Amen. We gaan met elkaar danken. Vader, dank u wel dat we kunnen zingen wat dwars door de dood werd u verhoogd en het belangrijkste van alles is u regeert. Heer, er regeert niemand anders. Heer, er zijn zoveel stemmen en zoveel krachten in deze wereld bezig om te vertellen dat zij regeren. Maar er regeert maar één en dat is de schepper van hemel en aarde. Hij die sprak het is volbracht. Dank u wel, Heere, voor de wonderen die u deed en nog steeds wilt doen. Dank u, Heere, voor deze morgen dat we elkaar weer mochten ontmoeten. Deze gemeenschap van heiligen. Niet van heilige boontjes, maar wel van heiligen. Heere, mensen die u willen volgen. Heere, die net als een Zacchaeus zich wilde afsplitsen van de groep. Heere, die achter u wilde aangaan. Die wilde zijn in dat licht, omdat het een stuk makkelijker leeft in dat licht. Heer, ik dank u wel, Vader, Heer, dat we vanmorgen, Heer, rondom uw woord mochten zijn. En ik bid u, Heer, dat u uw woord gaat uitwerken in de hart van mensen. Heer, ik bid u, Heer, dat er vanmorgen niemand dit gebouw gaat verlaten in duisternis. Maar dat een ieder gaat komen in het licht. En dat hij dat licht dan ook weer gaat uitschijnen, laten zien aan de mensen om u heen. Heer, we bidden u voor, Heer, dit land in het bijzonder, als we straks ook nog zingen, het Wilhelmus. We bidden u voor, Heer, onze koning, voor zijn vrouw. Voor hun kinderen, voor de familie daaromheen. Heren, u leert ons in uw woord dat we mensen mogen zegenen. En heren, we zegenen hen vanaf deze plek. Dat u ze wil inspireren in het werk wat ze doen. We bidden dat voor onze regering. Heren, ook al zijn er dingen waar we het mee eens zijn. Ook al zijn er zaken waar we onze vraagtekens bij hebben. Heren, u leert ons te bidden voor de mensen die boven ons gesteld zijn. En dat is wat we willen doen. En daarom willen we hen ook zegenen vanaf deze plek. In de naam van Jezus. En volk van God, zo mag ik je zegenen in de liefde die God voor je heeft. Hij heeft tot op de dag van vandaag en tot in alle eeuwigheid maar één wens. En dat is dat je de eeuwigheid bij hem gaat doorbrengen. Daarom zond hij zijn zoon. En daarom mag ik je ook zegen in de liefde die Jezus voor je heeft. Die in die tuin van Gethsemane die bijzondere woorden sprak. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die zoveel liefde voor jou had. Dat hij bereid was zijn leven te geven. En ik mag je zegenen met Gods Heilige Geest die je nodig hebt. Om in het licht te blijven. Om in het licht van Jezus te blijven. Om te navigeren door je leven heen. Wil hij je helpen en je ondersteunen. En daarom ook voor de komende week. Bid ik niet alleen een zegen voor je. Maar vraag ik je een zegen te zijn voor de mensen om je heen. Dat de mensen Jezus door jou heen zullen zien. En ze hem zullen gaan grootmaken. Daarom vanmorgen ontvang een zegen. En voor de week wees een zegen. En doe dat allemaal tot eer van Jezus. In Jezus naam. Amen. Amen. Gaan we gewoon zingen met elkaar. Wilhelm, zullen we vragen te blijven staan.